Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken die deze week zullen plaatsvinden, zo de Heere wil. Maandagavond, familie P. Nachtegaal Dirksland en familie G. Rademaker Melis Sand. Op donderdagavond, familie W. Berkhof Den Bommel en familie R. Heringa Oltgens Plaat. En op vrijdagavond, zuster W. Bot Melis Sand en familie W. Lokker Stellendam. Tot zover deze mededeling over de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De zingen gemeente uit Psalm 111, de versen 2 en 5. Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heren werken zijn zeer groot. En het vijfde: het is trouw al wat hij ooit beval. We willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de profetieën van Jeremia, het 34ste hoofdstuk, te beginnen bij vers 8 tot en met vers 22. We noemen u Jeremia 34, te beginnen bij vers 8 tot en met het einde van het hoofdstuk, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 119, het 25ste vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jeremia 34 vanaf vers 8. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, nadat de koning Zedekia een verbond gemaakt had met het ganse volk dat te Jeruzalem was, om vrijheid voor hen uit te roepen. Dat een iegelijk zijn knecht en een iegelijk zijn maagd, zijnde een Hebreër of een Hebreïne, zou laten vrijgaan, zodat niemand zich van hen, van een Jood, zijn broeder, zou doen dienen. Nu hoorden al de vorsten en al het volk die het verbond hadden ingegaan, dat zij een iegelijk zijn knecht en een iegelijk zijn maagd zouden laten vrijgaan, zodat zij zich niet meer van hen zouden doen dienen. Zij hoorden dan en lieten hen gaan. Maar zij keerden daarna wederom en deden die knechten en maagden wederkomen die zij hadden laten vrijgaan, en zij brachten hen ten onder tot knechten en tot maagden. Daarom geschiedde des Heeren woord tot Jeremia van den Heere, zeggende: Zo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb een verbond gemaakt met uw vaderen ten dagen als ik hen uit Egypteland, uit het diensthuis uitvoerde, zeggende: Ten einde van 7 jaren zult gij laten gaan een iegelijk zijn broeder, een Hebreër, die u zal verkocht zijn en u 6 jaren gediend heeft. Gij zult hem dan van u laten vrijgaan. Maar uw vaders hoorden niet naar mij en neigden hun oor niet. Gij lieden u waart heden wedergekeerd en had gedaan dat recht is in mijn ogen, vrijheid uitroepende en iegelijk voor zijn naaste. En gij had een verbond gemaakt voor mijn aangezicht in het huis, dat naar mijn naam genoemd is. Maar gij zijt weder omgekeerd, en hebt mijn naam ontheiligd, en doen wederkomen een iegelijk zijn knecht en een iegelijk zijn maagd, die gij had laten vrijgaan naar hun lust. En gij hebt hen ten onder gebracht, om uw lieden te wezen tot knechten en tot maagden. Daarom zegt de Heere alzo, gij lieden hebt naar mij niet gehoord, om vrijheid uit te roepen, een iegelijk voor zijn broeder en een iegelijk voor zijn naaste. Ziet, zo roep ik uit tegen uw lieden, spreekt de Heere, een vrijheid ten zwaarde, ter pestilentie en ten honger, en zal u overgeven ter beroering alle koninkrijken der aarde. En ik zal de mannen overgeven die mijn verbond hebben overtreden, die niet bevestigd hebben de woorden van het verbond dat zij voor mijn aangezicht gemaakt hadden, met het kalf dat zij in tweeën hadden gehouden en waren tussen zijn stukken doorgegaan. De vorsten van Juda en de vorsten van Jeruzalem, de kamerlingen en de priesteren en al het volk des lands die door de stukken van het kalf zijn doorgegaan. Ja, ik zal hen overgeven in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken. En hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze zijn. Zelfs Zedekia, de koning van Juda, en zijn vorsten zal ik overgeven in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken, te weten in de hand van het Heer des konings van Babel, die van uw lieden nu zijn opgetogen. Zie, ik zal bevel geven, spreekt de Heere, en zal hen weder tot deze stad brengen, en zij zullen tegen haar strijden, en zullen ze innemen, en zullen ze met vuur verbranden. En ik zal de steden van Juda stellen tot een verwoesting, dat er niemand in wonen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond voor de prediking opnieuw een bladzijde opslaan in het levensboek van Abraham, de vader van alle gelovigen. En we zijn toegekomen aan hoofdstuk 15 van het boek Genesis. Hoofdstuk 15 van het boek Genesis. Daarvan zijn we aangekomen bij vers 6. En al hebben we vers 6 alleen nog maar aangestipt, ik hoop op dat vers nog terug te komen wanneer we aan het einde van het hoofdstuk gekomen zijn. De tekstwoorden zijn nu vanaf vers 7 tot en met vers 12a. Genesis 15, te beginnen bij het zevende vers, tot en met de eerste helft van het twaalfde vers. We lezen daar het heilig woord van God en onze tekst. Vers 7, voorts zeide hij, dat is de Heere, tot hem, ik ben de Heere, die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit, en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle. En hij deelde ze midden door. En hij legde elks deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas. Maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Getrouwe verbondsgod, wij buigen ons neer voor u. Gij hebt in uw onbegrepen trouw deze wereld gelaten en ons op deze wereld een plaats gegeven. Gij hebt ons ook de plaats van het gebed, uw huis gegeven, waar wij samen mogen komen om uw woord te horen, iedere dag die u hebt apart gezet voor uw dienst, waar wij onze psalmen mogen zingen, onze harten voor u mogen uitstorten en onze gaven mogen offeren. En wij zeggen uw naam dank, Heere, voor uw onbegrepen trouw die in al deze dingen zichtbaar wordt. Want wij moeten het voor u belijden dat tegenover uw trouw wij niets anders kunnen stellen dan enkel ontrouw, verbondsverbreking. Heere, vergeef daarom onze schuld. Verzoen de schuld die zwaar is en bewijs ons eens genade. Zo zijn we samengekomen, Heere, om uw woord te horen. En opnieuw willen wij een blik slaan in wat uw woord zegt over uw werk in het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen. En als we vanavond toekomen aan dat grote geheimenis, de sluiting van het verbond, en hoe u in duistere plechtigheden afdaalde langs een weg die geplaveid was met bloed, om zo met Abraham in een verbond te treden, bidden we van u, Heere, wil u ons vanavond met uw heilicht voorgaan en de geheimenissen die in dit deel van uw woord liggen opgesloten duidelijk doen zijn. O, geef dat de prediking van uw woord helder mag zijn en dat het zo mag zijn dat wij het allen begrijpen en verstaan. Maar leer ons meer dan dat, Heere, want het is niet genoeg wanneer wij met onze geest de woorden begrijpen. Maar leer ook ons iets van de geestelijke kracht van uw woord verstaan. Werk daartoe machtig en onweerstandelijk met uw geest in ons midden, opdat wij gaan zien dat er zo'n scheiding tussen u en tussen ons is door de zonde, dat wij die van ons uit nooit meer kunnen overbruggen. Maar dat u een weg gebaand hebt van de hemel naar de aarde. Een weg gebaand door het bloed van uw lieve Zoon. En dat u alleen zo met mensen in gemeenschap kunt komen. En alleen zo uw verbond kunt bevestigen. Het verbond wat u eerst gesloten hebt met Abraham, uw vriend. Heere, wil dan zelf de kracht van dat verbond en van dat bloed van het verbond vanavond sprenkelen op zondaarsharten. Op mensen die van nature vervreemd zijn van u en vreemdeling zijn van u. Heere, wil u ze trekken met de koorden van uw liefde. En wil u ze verlossen uit de machten van duisternis. Door het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Dat reinigt van alle zonden. Denk ook aan uw kinderen, Heere. Wil u uw strijdende kerk opzoeken. We zullen er vanavond ook van horen. Hoe Abraham strijden moest. Om de heilige plaats en de heilige dingen rein te houden. Voor het wild gedierte. En ook nu, Heere, is het voor allen die dat ware geloof mogen kennen, strijd. Strijd tegen de vogels van de duisternis, die met de vlerken van de nacht en met de klauwen van de ondergang proberen het heilige te bezoedelen en weg te sleuren. O God, wil u geven dat uw volk, geroepen tot de strijd, ook die goede strijd mag strijden. Heere, dat betekent dat ze hem in uw kracht alleen kunnen strijden. Want van zichzelf zullen ze nooit kunnen zeggen en nooit durven zeggen dat ze die strijd goed gestreden hebben. Maar daar gaat het ook niet om. Geef dat ze de goede strijd mogen strijden. Door uw genade. En wil u dan zelf, Heere, de eerste zijn, de held die onversaagd het tegen de doodvijanden van uw kerk opneemt. Ja, wil u voor uw volk machteloos in zichzelf strijden en overwinnen. Twist gij met hun twisters, Heere. Ga gij hen bestrijders te keer en zeg u het tot hun ziel. Komend over die weg die gebaand is door het bloed. Ik ben uw heil. Zeg dat, o grote ontfermer, voor het eerst en ook opnieuw tot uw aangevochten kerk. En wil daarvoor ook uw woord gebruiken. Het woord van de prediking. Zegen ons, heren, zoals we hier vanavond zijn en meeluisteren naar deze dienst voor de kerktelefoon. Wil u juist in deze ogenblikken heel bijzonder zijn met hen die misschien door ziekte, moeite of door moeilijke omstandigheden in uw voorzienigheid getroffen worden. Heren, als het zo is dat de raadsels van ons leven soms groter zijn dan onze gedachten. En als er meer in ons leven is dan wij kunnen overzien, zou u ons genade willen geven om voor u te buigen. En het ook van u te verwachten, gij die toch nooit beschaamt, wie hopend op u wacht. We dragen heel bijzonder onze broeder den Hollander aan u op, van wie we vanmorgen na de dienst hoorden dat hij deze weken lichte beroerte trof. Heren, wil u bij alle zorgen die er waren en die er zijn aan hem denken. Wil u geven dat het alles nog mee mag vallen. Wil u herstel geven. En wil u bovenal ook schenken dat in deze omstandigheden voor hem en voor zijn vrouwen hoop mag zijn op u. Zegen ook deze omstandigheden voor hen, voor hun geestelijk welzijn. Wil, o Heren, ook daarin nog betonen dat u de genadige en de barmhartige zijt. Denk aan allen die het op wat voor wijze ook moeilijk hebben. Wil u ons leren om in tegenspoeden stil te zijn en op u te hopen. Heere, werk dat door de kracht van uw genade. Wees niet alleen met ons zoals wij hier zijn, maar ook met alle plaatsen waarop deze dag uw woord verkondigd is en uw woord verkondigd wordt. Denk aan onze kerken, aan allen die binnen onze kerken geroepen worden om het woord te bedienen. Wil u, o Heere, ook nog dienaren roepen en hen uitstoten in uw wijngaard? Want al denken wij soms dat er velen zijn die het woord bedienen, toch is de oogst altijd nog groter dan dat er arbeiders zijn. Wil u dan zelf, Heren, mensen roepen en bekwamen en uitstoten in uw wijngaard. Zegen de prediking van deze dag. Laat het zo mogen zijn dat uw woord met kracht gebracht mag worden en in zuiverheid, in schriftuurlijkheid en in geestelijkheid. Wil u ook geven dat het woord vrucht mag dragen. Dat de donkere vogels uit de duisternis het zaad van uw woord niet ogenblikkelijk wegpikken. Maar dat het woord mag vallen in een aarde die door u wordt toebereid. Heere, wees bijzonder ook met onze kerken, nu in deze week allerlei klassesvergaderingen plaatsvinden. Ook onze eigen klasses zal vergaderen. U weet wat op deze waarschijnlijk lange vergadering aan de orde zal komen. U kent de dingen die spanning zullen geven. U kent de zorgen ook waarmee we over sommige dingen nadenken. En Heren, het ligt toch alles niet in onze hand. Wij hoeven het toch ook niet zelf te doen. Het gaat toch om uw zaak. Zou u dat ook deze week willen doen blijken? Op de vergadering van de klasses. Maar ook bij alle andere kerkelijke arbeid die verricht moet worden. Heren, wil in alle vergaderingen geven dat wij niet mogen steunen op eigen wijsheid of op menselijke opinies, maar dat het mag gaan in gezamenlijk buigen onder uw woord en in de beden vanuit de verootmoediging. Heren, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Wil u dat onder ons, in onze hele kerken ook schenken? Wil u zijn met alle arbeid in uw koninkrijk? Geef ook, Heren, dat al het werk wat deze week gebeurt ook binnen de gemeente gezegend wordt. De huisbezoeken, de catechisaties, al het andere werk kan bezoeken, zieken bezoeken en wat ook verder de arbeid inhoudt. O Heere, hecht daar uw goddelijke zegen aan en laat het ook zo mogen zijn dat het zielenarbeid, eeuwigheidswerk mag blijven en niet mag verzanden in wat dan ook. O God, wil u het gebruiken tot opbouw van uw koninkrijk en tot neerwerping van het werk der duisternis. Zegen uw koninkrijk in Nederland, over deze wereld. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden en de werken der duisternis te gronde gericht. Heere, wil in deze tijden vol van vragen, vol van verwarring, uw koninkrijk doen komen en het betonen dat uw woord waar is, dat uw verbond vast is, dat het pal staat op recht en waarheid. Heere, geef daar ook de blijken van vanavond, als wij samen uw woord willen onderzoeken. O, ga ons in de prediking met uw heilicht voor. Geef bediening. Schenk ook alles wat nodig is in het luisteren. We bidden dat in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 35, gemeente, vers 1 en vers 11. Psalm 35, vers 1 en vers 11. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken en het... het einde van de prediking, gemeente, zingen we het 13e vers van Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 13e vers van Psalm 118. Na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij zijn vanavond toegekomen aan de behandeling van het verbond dat God met Abraham sloot. Daar kunnen we vanavond alleen maar mee beginnen. Want er is over het verbond wat de Heere met Abraham sloot ook in de hoofdstukken die volgen zoveel gezegd. Maar we komen er vanavond dan toch echt aan toe. Dat verbond waarvan we zingen zo heel vaak, dat de Heere dat sloot met Abraham en dat hij dat bevestigt van kind tot kind. Dat verbond waarover in heel de schrift zoveel gesproken wordt, waar ook in de geschiedenis van de kerk, zeker na de reformatie, heel wat te doen geweest is. Dat verbond waarin ook in de laatste eeuw, anderhalve eeuw, zoveel getwist is. Zozeer zelfs dat de leer van het verbond nog niet zo lang geleden genoemd is de splijtswam in de gereformeerde gezindte. En inderdaad, er is wat over dat verbond getwist. Beschamend veel. Heeft het dan wel zin, vraagt u, om over dat verbond te spreken als er zo beschamend veel over dat verbond getwist is? Nee, we gaan het vanavond niet hebben over allerlei twistpunten. Maar toch moeten we het over het verbond hebben. Niet alleen maar omdat we er in het woord van God aan toekomen, maar juist omdat dat aangevochten leerstuk het hart is van de leer. En het hart is van het geestelijke leven. Want laten we het meteen maar zeggen. Als God zijn genade verheerlijkt, dan doet hij dat langs de weg van het verbond. Dat verbond, dat heeft God gegeven om langs de weg van het verbond zondaren zalig te maken. Door de geslachten heen. En vandaar dat we juist vanavond, zonder in te gaan op al die twistpunten, willen luisteren naar wat het woord van God zegt over die verbondsluiting met Abraham. En dan willen we daar samen bij stilstaan met Gods hulp. God sluit een verbond met Abraham. En we letten op drie dingen. De aanleiding van het verbond, die ligt in dat gesprek tussen God en Abraham, waar we al een gedeelte van behandeld hebben. Vervolgens de strijd bij de verbondsluiting. Want als Abraham alles in gereedheid heeft gebracht, dan komen de vogels. En tenslotte, de betekenis van de verbondsluiting. God komt tot Abraham in de donkerte van de nacht. God sluit een verbond met Abraham. De aanleiding van die verbondsluiting, de strijd bij die verbondsluiting en de betekenis van die verbondsluiting. Wanneer we de preken over het leven van Abraham gevolgd hebben, dan weten we wat er gebeurde toen de Heere deze dingen die in de tekst staan tot Abraham sprak. In dit hoofdstuk treffen we Abraham aan midden in de strijd. In het verleden zijn er momenten geweest waarin hij gewandeld heeft op de hoogten van het geloof. Maar na die hoogten zijn diepte gekomen, is er strijd gekomen. En op een gegeven ogenblik toen de Heere Abraham opzocht, toen bleek de grootste strijdvraag voor Abraham te zijn: Heere, hoe moet het nu verder? Wat zult ge me geven, nu ik zonder kinderen heen ga? U weet het, dat was Abrams grootste vraag geworden. Want Abram had vele beloften van de Heere gehad. En onder die belofte was een heel voorname belofte, dat hij tot een groot volk zou worden. En dat uit zijn kinderen de Messias geboren zou worden. Maar nu was juist die belofte nog maar niet in vervulling gegaan. En elk jaar werd het moeilijker. Elk jaar onmogelijker. Heere, hoe moet dat nu? Ik tot een groot volk worden, terwijl ik zonder kinderen heen ga. En toen had de Heere Abram midden in die strijd, waarin het geestelijke en het vleestelijke allebei met elkaar worstelden in Abrams leven, waar er een verlangen was naar geloofsversterking, maar tegelijkertijd ook vleeselijke twijfels en moedeloosheid. Toen had de Heere Abram als het ware bij de hand genomen. En midden in de nacht had hij hem buiten de tent gebracht. En had de Heere tot Abram gezegd: Abram, kijk nu eens naar de sterren die daar te flonkeren staan aan de hemel. Tel ze eens indien ge het kunt. Zo zal uw zaad zijn. En toen de Heere dat aan Abram liet zien en zo Abram de belofte bevestigde, toen mocht Abram geloven. Toen zonk heel zijn ziel in het geloof op die belofte. Toen klampte, toen hechtte zijn hele hart zich aan de belovende God vast. Want zo lezen we: en Abram geloofde de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat laatste hebben we maar aangestipt, zoals gezegd. En we komen op die woorden nog terug als we het hoofdstuk afsluiten. Maar laat het duidelijk zijn, toen de Heere Abram naar buiten nam en wees op al die ontelbare sterren, toen mocht Abram geloven. En toen mocht hij zich met heel zijn ziel aan God overgeven en op Gods woord zinken. Toen wandelde Abram opnieuw op de hoogte van het geloof. Zozeer zelfs dat de Heere daaraan toevoegt: ik heb het tot gerechtigheid gerekend. Maar dat betekent niet dat Abram nu geen onderwijs meer nodig heeft. En dat betekent ook niet dat Abrams vragen nu over zijn. En dat lezen we in het vervolg. Abram, die het geloven mag, die mag zinken op het woord van de levende God. Abram krijgt verder onderwijs, want de tekst zegt: voorts zeide de Heere tot hem. De Heere gaat Abram dus verder onderwijzen. En hij zegt: ik ben de God, de Heere, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, dat u dat erfelijk zou bezitten. De Heere richt Abrams ogen dus op een ander aspect van de belofte. Abram heeft dat mogen geloven: God zal mij kinderen geven. Die belofte over het beloofde zaad, die gaat in vervulling. Maar zegt de Heere: er is nog meer, Abram. U zult niet alleen tot een groot volk worden, maar ook zal u dit land ontvangen. En dan noemt de Heere aan het slot van het hoofdstuk zelfs de grenzen van het gebied op en de volkeren die uit dit land weggedreven zullen worden. Daar zal uw nageslacht wonen. En dan heeft Abraham opnieuw een vraag: Heere, maar hoe zal dat zijn? Hoe zal het zijn? Waarbij zal ik het weten dat ik het erfelijk bezitten zou? Als u dat zo leest, dan zegt u wel: dat lijkt heel erg op die vraag die Abram even tevoren al gesteld heeft. Waarbij zal ik het weten? Hoe zal ik het weten dat die belofte in vervulling gaat. Ja, toch is er in één opzicht iets veranderd. Toen Abraham worstelde met zijn nageslacht en de belofte die God hem daarover gegeven had, toen was er ongeloof, vermengd met een verlangen dat God die belofte zou bevestigen. Toen was er twijfel, want hij zei, straks zal alles nog in handen vallen van deze dele Eliezer. Maar dat is er op dit moment niet. Als Abraham hier staat op de hoogte van het geloof en God hem verder onderwijs geeft, dan heeft Abraham vragen, jazeker, Heere, waarbij zal ik het weten? Maar het zijn vragen die hij stelt in het geloof. Vragen waarbij hij vraagt om geloofsversterking, om bevestiging. En dat mag, gemeente. In het leven van Gods kerk is dat zelfs iets wat ze telkens weer nodig hebben. Dat gelovig vragen om versterking van het geloof. Versterk hetgeen gij hebt gevraagd. Dat is niet het gebed van een ongelovige. Dat is het gebed van een mens die geloof bezit. Maar die nu vraagt om geloofsversterking. Of een ander bid. Heer, is graag op dat spoor mijn wankelende schreden. Daar hebt u het gebed van een man die de Heere vreest, maar die vraagt dat zijn wankelende schreden nu versterkt mogen worden. Kijk, en dat is Abraham. Daar is het hem in deze vraag om begonnen. Heere, versterk het, bevestig het, waarbij zal ik het weten? Want zijn hart hangt aan het woord van de Heere. Maar hij weet dat er nog zoveel zwakheid, zoveel dwaasheid, zoveel innerlijke stemmen van vleeselijkheid in hem overgebleven zijn. Ja, hij vertrouwt de Heere, maar hij vertrouwt zijn eigen hart niet. En daarom zegt hij, Heere, waarbij zal ik het dan weten? Ach, wil u het bevestigen? Ach, wil u het versterken? En dan gaat de Heer het ook versterken. Dan gaat de Heer hem een bevestiging geven. Dan gaat de Heer onderstrepen dat het werkelijk waar is. Dat hij niet alleen kinderen zal krijgen, het beloofde zaad. Maar ook dat dat zaad zal wonen in het land van de belofte. En dan moeten we er heel goed op gaan letten. De manier waarop de Heer dat doet. Want dat is bijzonder kenmerkend. En bijzonder leerrijk. De Heere doet dat niet door simpel een woord te spreken. Dat had de Heere ook kunnen doen. En daar weet Abraham van dat de Heere kwam en tot Abraham sprak. En door te spreken zijn wankelende geloof bevestigde. En hem in zijn nood opzocht en opbeurde. Maar de Heere geeft hier niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar onderwijs. En wat moet Abraham dan doen? Wel, dan zegt de Heere, neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. Dat zijn allemaal reine dieren. En als wij thuis zijn in de Bijbel, dan weten we dat het allemaal dieren zijn die in de wetten van Mozes als offerdier genoemd worden. Een vaars van 3 jaar, een volwassen vaars. Een geit van 3 jaar in de kracht van haar leven. Een ram van 3 jaar, een volgroeide ram. En die 2 duiven. Maar Abraham moet nu geen offer brengen. Nee, u leest ook niet dat hij een altaar bouwt. Abraham moet met deze dieren dit keer iets anders doen. Hij moet die dieren doden, stuk voor stuk. En dan moet hij de grote dieren, de zoogdieren, die moet hij in 2 houden. Die vaars, die koe, in 2 gesneden. En dan moet hij de achterhelft aan de ene kant neerleggen en de voorhelft van dat gestorven en geslachte dier aan de andere kant. En zo ook met die ram en zo ook met die geit. En met die duiven, nee, die hoeven niet gescheiden, gedeeld te worden. De ene duif ligt aan de ene kant en de andere duif dood aan de andere kant. En zo ziet u wat er gebeurt. Die dieren, die grote dieren, zijn in tweeën gedeeld en tussen die dieren loopt een weg, een pad. Tussen die drie in tweeën gedeelde dieren en tussen die twee duiven. En als u goed kijkt, dan ziet u dat dat pad wordt een pad van bloed. Want uit die open gedeelte van die dieren, daar loopt bloed en het komt op de grond en het trekt in de aarde. Tussen die dieren een weg van bloed. U zegt merkwaardig. Wat betekent dat? Wel, het is te begrijpen dat u die vraag stelt. Al is het eveneens merkwaardig dat Abraham die vraag niet stelt. Blijkbaar wist Abraham onmiddellijk waar het om ging. En volgt hij de in onze oren vreemde bevelen van de Heere zonder een vraag te stellen op. En dat is ook begrijpelijk, omdat Abraham heel vertrouwd was met dit wonderlijke, bloedige gebeuren. Het was namelijk zo in het Oude Oosten en later ook onder Israël, dat deze ceremonie van het scheiden van de delen van de dieren en het maken van een pad van bloed daartussenin, dat had iets te maken met de verbondssluiting. Niet alleen onder Israël, maar zelfs onder allerlei heidenvolken was dit de ceremonie die de geëigende was om de verbondssluiting uit te beelden. En de gedachte was dan deze. Dat dieren geslacht werden. En tussen die in tweeën gedeelde dieren, daar liepen dan de twee mensen die een verbond met elkaar sloten heen en weer. Ze gingen tussen die stukken heen en weer. En terwijl zij tussen die stukken heen en weer gingen, maakten ze hun afspraak en sloten ze hun verbond. En de betekenis daarvan was dit, dat wanneer zij dit plechtig gesloten en plechtig gezworen verbond zouden verbreken, dan zouden zij van zichzelf de vloek afbidden die deze dieren getroffen had. Want welke vloek treft deze dieren? Wel, u ziet het als de verbondsluiting over is. Die dieren zijn gedood, hun bloed stroomt. En na die verbondsluiting, dan komen de vogelen des hemels en die komen op die dieren af en ze verslinden het. En als het verbond gesloten werd, was dat de betekenis. Indien wij het verbond verbreken, zo mogen het ons vergaan als deze dieren. Wij mogen sterven. En onze lichamen mogen zijn als aas voor de vogels. Zo hebben we het ook gelezen in dat merkwaardige blad uit de profetieën van Jeremia. De koning Zedekia met zijn vorsten, ze hadden een verbond gesloten. Ze waren tussen de stukken doorgegaan. Maar ze hadden dat verbond verbroken. En nu kwam de Heere met het verbondsoordeel, met de verbondswraak. Ze zouden getroffen worden door dood en pestilentie. En hun lichamen zouden gegeten worden door de wilde dieren van het veld en door de vogelen des hemels. Wel, dat is het, gemeente, waar Abraham van wist. En dat is het wat Abraham zonder vragen in gereedheid brengt. Als de Heere zegt, neem die offerdieren en deel ze in tweeën en maak zo een weg van bloed, dan weet Abraham, de Heere wil tot sterking van mijn vragende geloof. Midden in de vragen en in de strijd die er rondom die belofte van de Heere is, wil hij in het verbond een eed zweren en in het verbond bevestigen Mijn woord is vast. Hetgeen uit mijn lippen ging, is onverbroken. En vandaar dat Abraham, zo denk ik, die beesten in gereedheid bracht met verwachting en misschien wel opluchting en vreugde in zijn hart. De Heere gaat een verbond met mij sluiten. En hij zal in dat verbond laten zien dat hij getrouw zijn woord houdt. Dat niet één van de woorden die hij mij heeft geschonken ooit ter aarde zal kunnen vallen. En laten we dat maar nooit vergeten. Een van de meest wezenlijke dingen in het verbond van God met de mens is dat God in het verbond versterking geeft aan het zwakke geloof. O, het verbond is meer. We zullen daarbij gezondheid op terugkomen. Maar in het aangaan, in de sluiting van het verbond ligt allereerst de nadruk. Dat God, die de God van eed en verbond is, het geloof van zijn kinderen versterkt. En juist daarom is het mediteren over het verbond en over de verbondsbelofte en over de onwankelbare verbondstrouw iets wat Gods kinderen maar nooit moeten nalaten. Want juist door dat verbond, en heel in het bijzonder ook door de verbondstekenen en zegelen, wil de eeuwige God het zwakke, bestreden geloof van zijn kerk versterken. En laat de Heeren het zien wat ik gedaan heb, wat ik gezegd heb, wat ik beloofd heb. Het zal bestaan. Maar het wonderlijke is dat, ja, als Abraham dat waarschijnlijk met vreugde in zijn hart en in elk geval met verwachting in zijn ziel zo alles in gereedheid heeft gebracht, opdracht van de Heere heeft vervuld, dan gebeurt er eerst helemaal niets. Abraham had verwacht dat op een of andere wijze de Heere zou komen en tussen de stukken zou doorgaan en zo een verbond zou sluiten. Een verbond met hem zou aangaan, want dat was de bedoeling van deze hele ceremonie. Maar er gebeurt niets. De Heere komt niet. En wat Abraham hier doet is misschien gebeurd nog in de nacht, of anders zeker in de vroege morgenuren. En als dan de dag eenmaal goed aan het aanlichten is en Abraham daar staat, wachtend, verwachtend, tot de Heere zich openbaren wil en van die middelen wil gebruikmaken om zo zijn verbond te sluiten, dan komt de Heere maar niet. En in plaats van dat de Heere komt en tussen de stukken doorgaat, ziet Abraham andere dingen op die geslachte dieren afkomen. Hij ziet in de nevels van de vroege morgen, en hij hoort het geklapwiek, vogels, roofvogels, gieren, raven. En wat voor andere roofvogels er ook in die tijd in die buurt waren. En ze komen af op de geur van het bloed. En nu het licht geworden is, gezien hebben waar buit, waar aas te halen is, komen ze erop af om te proberen stukken van het vlees weg te scheuren en zo hun honger te stillen. En het is niet één vogel die komt, nee, het is een hele troep gieren die komt. En Abraham, hij staat op, hij neemt de staf in zijn hand en misschien wel een kleed in zijn hand en hij slaat met dat kleed en met die staf over die dieren heen die daar geslacht neerliggen om zo het gevogelte weg te houden. Dat moet Abraham doen, want hij weet het, dit zijn heilige dingen. Dit zijn heilige dingen, want de Heere wil dit gebruiken voor het verbond. Deze dode lichamen liggen hier op Gods bevel. En als God beveelt en dit gebruiken wil, zijn er daarmee heilige dieren geworden. En daar mag het onreine gedierte, het roofgevogelte, geen aanslag op plegen. Dat mag niet door die roofvogels weggehaald worden of bezoedeld worden. En zo waakt Abraham hier, mag ik het zo zeggen, over het heilige. Over dat wat voor de Heere bestemd is. Over dat waarmee de Heere straks zijn verbond zal sluiten. Hij waakt over het heilige. En dat gaat maar door. Dat gaat maar door. De hele lange dag. Onder de brandende zon. Tot de avond toe. En dat op Abrahams leeftijd. Hij is de leeftijd van de sterken al gepasseerd. Hij zal moe geworden zijn. Zo moe. Dat aan het einde van de dag, als die roofvogels eindelijk wegtrekken, hij in een diepe, dodelijk vermoeide slaap valt. Wat moet dat voor Abraham niet geweest zijn? Daar de wacht houden bij het heilige. Daar met zijn mantelen, met zijn staf, uur na uur het heilige beschermen tegen het wild gedierte. Ik denk dat het niet alleen maar voor Abraham iets geweest is wat hem uiterlijk vermoeid heeft. En wat al zijn aandacht vroeg als die gieren van het ene kant of van de andere kant neersuisden. En soms er een listig en heimelijk naderbij kwam om terwijl Abrahams aandacht ergens anders gevangen was te proberen een stuk van het aas te roven. Nee, zo. Zo was Abraham de hele dag bezig. Maar het was niet alleen maar die uiterlijke strijd die hij moest leveren om de wilde vogels weg te houden. Er zullen ook innerlijk in zijn hart wel vragen opgekomen zijn. Van buiten de inspanning om de vogels weg te jagen. En van binnen vragen. Ik heb het toch wel goed gehoord. De Heere heeft toch gezegd dat ik dit klaar moest maken. Waarom komen die vogels dan? Waarom laat de Heere toe dat het heilige ontheiligd wordt. En misschien even later zou de Heere wel komen. Zou hij inderdaad wel met een zondaar als ik in een verbond willen treden? Wie ben ik niet voor hem geweest? En wie is hij niet in zijn heiligheid en majesteit? Ja, dat soort vragen kunnen in Abrahams hart zijn opgekomen. En laten we dan de lijnen ook maar doortrekken, gemeente. Want wat zien we hier in Abrahams vechten, strijden, afweren van die roofvogels? Dit. Dat Abraham, toen hij de belofte ontvangen had. En toen hij de stukken in gereedheid gebracht had. Dat hij moest wachten op God. Ik weet niet of het u ook opvalt, nu we deze geschiedenissen van Abraham zo doorlezen. Hoeveel keren vindt u niet in Abrahams leven dat er perioden waren, korter of langer, waarin Abraham moest leren wachten op God? En dat is iets wat niet alleen maar van betekenis is voor de oud-testamentische kerk, maar wat voor de kerk van alle eeuwen, voor ieder die een even dierbaar geloof bezitten mag, als het geloof van Abraham van betekenis is. Daar is in het geestelijke leven, zijn er tijden van wachten, van verwachten. Mag ik u zo eens een voorbeeld noemen van wachten, van verwachten? Wel, als iemand door de Heere is opgezocht, en de Heer hem uit de duisternis van de zonde verlost heeft en gebracht heeft in het koninkrijk van zijn licht. Als de Heer hem hoop gegeven heeft. Op uw woord heb ik gehoopt. Maar ja, kijk. Na dat eerste licht wat doorbrak in uw ziel. Na dat eerste woord wat de Heer in zijn gunst toepaste aan uw hart. En waardoor u verruiming kreeg. Ja, toen is er strijd gekomen. O, onder dat alles bleef uw ziel hopen. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al zijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wachten dat de Heere opnieuw zou komen. Op verder onderwijs van de Heere, op vervulling van de verlangens van uw hart. De honger en de dorst van uw ziel. Dat hongeren, dat dorsten, dat verwachten. Ja, juist als uw hart verwacht en uw ziel hongert en dorst, dan kan er zoveel op afkomen. Een van de Engelse oude schrijvers heeft gezegd, de ziel die leert wachten op God, wordt vaak een kampplaats tussen God en de duivel. De ziel die leert wachten op God, wordt vaak een kampplaats tussen God en de duivel. Want die ziel wacht op God. Maar o, waar iemand op God wacht, daar zijn die donkere vogels niet ver weg. Daar komt soms voor wie de Heere verwacht, die sissende stem. Nu hebt ge gedacht dat het alles goed was, dat de Heere ook op u hebt neergezien. Maar waar is nu God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak betrouwde? Daar kunnen verleidingen komen. Daar kan de zonde opborrelen in ons binnenste. Ja, daar kunnen allerlei vijanden afkomen op de ziel die op God wacht. En Abraham staat daar, wachtend op God. En hij ziet de vogels aanvallen op de heilige dingen. En Abraham bindt de strijd aan. Is het geen teken van de strijd die er geestelijk zijn kan? Van mensen die door genade God leerden inwachten, maar die zo heen en weer geslingerd worden. O, waar moet je het dan zoeken? Strijden. Ja, maar zegt u, in die strijd, daar zou je toch de nederlaag leiden. Jazeker, in eigen kracht leidt u ook de nederlaag. Maar juist in die ogenblikken leert God zijn kerk strijden. Ook al kunnen ze het niet in eigen kracht. En dan moeten we ook nog even iets van die strijd zeggen. Want kijk, het is toch zo dat Abraham hier strijdt om het heilige heilig te houden. Om dat wat aan de Heere is toegewijd, om dat zuiver te bewaren. Totdat de Heere er zelf gebruik van maakt. Is het juist de vorst der duisternis niet te doen? Altijd weer om het heilige van God. Om de heilige leer. Om het geestelijke leven, om de heilige dingen. Satan valt niet aan en zendt zijn donkere vogels niet om weg te sleuren en weg te pikken, wanneer er geestelijk niets te halen zou zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt, de zeerovers in die oude eeuwen gingen niet af op een schip wat zijn lading gelost had. Maar volle, zware geladen schepen, die moesten ze hebben om die te beroven. Zo is het ook met de vorst der duisternis. Hij valt de waarheid aan. En hij valt het leven der genade aan. En juist op die twee fronten, gemeente, dient de levende kerk te strijden. Te strijden voor de heiligheid des Heren. Voor het bewaren van de waarheid Gods. Voor het geloof dat de heiligen is overgeleverd. Want Satan probeert het heilige van God te bezoedelen. Zien we het niet in onze dagen? Zien we het niet rondom ons? Juist in deze 20e eeuw. Met al zijn stemmen, met al zijn wijsheid, wordt het woord van de levende God niet meer en meer aan de kerk en aan het volk van God ontfutseld en ontstolen door de schriftkritiek, door de afbraak van het heilige, door de bezoedeling van het heilige van binnenuit, door de ontheiliging van wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Zien we het niet dat juist het hart van het heil, de genade van God in Christus, de hoogheid en de zaligheid die in die dierbare borg en zaligmaker ligt, wordt aangevallen en ontkracht. Hoeveel zijn er niet geweest door de eeuwen heen en zeker ook in onze tijd, die onheilige smetten werpen op de leer van Christus de zaligmaker en op het werk van zijn genade. Jonge mensen, ouderen, nemen we net als Abraham de staf wel eens op om die vogels uit de hel, die de leer die naar de godzaligheid is aantast, weg te slaan. Nemen we de staf wel eens op, als op de school waar je zit, of op het bedrijf waar je werkt, de naam van de Heere Jezus en de dienst van de Heere Jezus door de modder gehaald wordt. Want Gods kerk, en dat geldt in dit verband zeker ook voor allen die het teken en zegel van het verbond op hun voorhoofd dragen, wordt geroepen om te strijden voor het geloof en voor de waarheid die de heiligen is overgeleverd. Maar niet alleen vecht Satan de leer aan, de zuilen van de waarheid, de belijdenis aangaande de Christus. Maar Satan heeft het vooral ook gemunt op het leven van de genade. En waar is Satan machtig? O, wanneer hij probeert in het leven van Gods kinderen die donkere vogels te zenden. De vogels van verleiding en aanvechting, de vogels van twijfel, de vogels van wereldgezindheid en open deuren naar de zonde en de dienst van de zonde, noemt u ze maar op. Wat hebben die vogels niet in duisternis gebracht? Dan roept de Heere tot strijden. Strijden tegen de vijanden van buiten en tegen de vijanden van binnen. En het strijden tegen de vijanden van binnen is het niet, dat is vaak het allermoeilijkste. Tegen gedachten die in je binnenste opkomen. Tegen een verzoeking die je leven verzengt. En die maar vraagt om vervulling. Om bevrediging. Dat zijn de moeilijkste vijanden. En hoe zul je daartegen kunnen strijden? Nooit in eigen kracht. Dat kon Abraham ook niet. Laten we niet vergeten, Abraham staat hier in de kracht van het geloof. En Abraham, zo hebben we gelezen, geloofde God. En alleen door de kracht van dat geloof kan hij ook, al is het ten bloede toe, kan hij ook strijden en blijft hij ook strijden. En als er dan iemand in de kerk zit die zegt, ja, inderdaad, in mijn leven de strijd is zwaar en de stemmen zijn velen en de inwonende zonde is machtig. Maar ik leid telkens de nederlaag, want ik kan het zelf niet. Ach, mijn beste vriend, als dat werkelijk zo in uw hart is, zou u dan juist, zo zegt onze geschiedenis, niet de God van Abraham te voet vallen. De God van de eden en van de verbonden. De God wiens woord eeuwig zeker is. En vragen om kracht. Heere, bekleed u me met kracht. Geef u me kracht om te strijden. Als het hoog gaat, als het moeilijk is, als van binnen alles overhoop is, geef u me kracht. Want zou de Heere aan zijn kerk in het strijdperk, die zelf niet kan overwinnen, niet de wapenen en de genade willen schenken op het gebed? Zou hij die het beloofd heeft, wiens verbond eeuwig vast is, zou hij het zeggen en niet doen? Dat kan toch niet? Hij is het toch die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. Ja, maar zegt iemand, dat is waar en dat kun je bij Abraham zien, dat hij de hele dag volhoudt. Maar hij valt dan toch maar als een blok neer aan het einde van die dag. En hij wordt bevangen door een diepe slaap. Inderdaad, Abraham is dodelijk vermoeid. Want ook al word je door God gesterkt in de strijd, dat betekent niet dat je niet dodelijk vermoeid wordt. Dat betekent niet dat je ook niet met al je krachten eens een keer aan een eind komt. Abraham blijft ook mens. En daar valt hij neer, dodelijk vermoeid. Daarbij die dieren. Bij die weg gebaand door bloed. Kunt u het zich voorstellen? De nieuwe avond is gevallen. Daarom zijn de gieren en de andere vogels weggegaan. Ze hebben hun holen opgezocht, vertwijfeld en waarschijnlijk met hongerige magen. En Abraham is in slaap gevallen. En daar ligt Abraham, vlak bij die dieren. De helft. En de weg van bloed geklonterd en droog op de aarde. En langs die weg zal de Heere komen. U leest het in het slot van het hoofdstuk, dat de Heere komt in de gedaante van rook en van vuur. En dat de Heere tussen de stukken doorgaat. Zo wil de Heere het verbond sluiten. En weet u wat daarom zo heel belangrijk is? Dat we heel goed letten op Abraham die daar ligt te slapen. Bij die weg van bloed. Die weg ligt gereed. Daar zal de Heere straks overkomen en de woorden van eed en van verbond spreken. Maar die stille getuige van die weg gebaand in bloed laat zien dat God nu alleen maar tot Abraham kan komen. En alleen maar met Abraham te doen kan hebben. En alleen maar met Abraham een verbond kan oprichten langs de weg van het bloed. En dan begrijpt u al, dan gaat het niet slechts om het bloed van deze reine dieren. Dan is dat bloed iets wat heen wijst over het Oude Testament heen naar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En dan zegt het deze geschiedenis al. Wat is het verbond? Dat is Gods verbintenis met de zondige mens langs de weg van het bloed. God komt tot de mens langs de weg van het bloed. En dan moet u er ook eens op letten. Daar is nog iets anders. Abraham ligt bij die weg te slapen. En Abraham ziet straks inderdaad de Heere komen. Hij gaat tussen de stukken door. Maar Abraham blijft op de plaats waar hij was in slaap gevallen. Abraham gaat niet tussen de stukken door. God alleen gaat die bloed weg. God alleen, eenzijdig, richt het verbond op. Ook weten we, later lezen we ook dat God het verbond opricht met Abraham en zijn zaad, zeker. Maar het allereerste van het verbond is dat het gebaand wordt langs een weg van bloed. En is dat het van God komt. Eenzijdig, soeverein. En wat voor lessen liggen daar niet in? Hebt u al leren zien dat u nu precies dit nodig hebt? Net zoals Abraham dit precies nodig had. Net zoals ieder zondig mensenkind dit nodig hebt. Want wat zeggen deze eenvoudige trekken uit dit diep mysterieuze gebeuren? Wel, het zegt dit. God kan alleen met de zondige mens in gemeenschap treden langs de weg van het bloed. En God kan dat alleen doen om zijn zelfs wil. Eenzijdig. Het moet van één kant komen. Heb u dat heel persoonlijk al leren zien? Want zo gaat het toe in het koninkrijk Gods. Zo gaat het toe in het rijk der genade. Zo gaat het toe in de Bijbelse leer van het verbond. En wanneer leer ik dat dan zien? Dat het zo toegaat. Wel wanneer ik zie wie ik ben. En zie hoe er een enorme, een diepe kloof ligt tussen God en tussen mij. Vanwege de zonde. En hoe ik God nooit kan vinden. Hoe ik God nooit kan ontmoeten. Vanuit mezelf. Heb je het wel eens geprobeerd om die kloof te overbruggen? Heb jij het wel eens geprobeerd, jongen of meisje, in de kerk om God te zoeken? Oh, in alle ernst misschien. Misschien wel avonden achtereen. Misschien wel maanden achtereen. In alle kinderlijke ernst. En je kon de Heere niet vinden. Nee, wij vinden God ook niet. Nooit uit onszelf. De Heere moet tot ons komen. En de Heere wil als de verbond God ook tot zondaren komen. Maar dat kan alleen langs de weg van het bloed. En alleen vanuit zijn goddelijke liefde. En daarom als wij vanavond in de kerk zitten en wij moeten zeggen, God is zo ver. En mijn leven is onbekeerd. Ik sta er buiten. Ik ken God niet. Ik ken mezelf niet. Ik ken geen Heere Jezus Christus als borg en zaligmaker. Weet u wat u nodig hebt, wat jij nodig hebt? Dat die verbondsgod in zijn gunst en liefde komt langs de weg van het bloed. En dat wil hij doen. Ook vandaag. Door zich, door zijn woord en door zijn heilige geest te openbaren. En te verklaren aan het hart. Dat wil hij doen op het gebed. Zouden we dan onze knieën niet buigen? En onze schulden voor God neerleggen? En onze onmogelijkheden? En smeken, o God, schenk me die genade. Die verbondsgenade. Die u openbaart. Alleen langs de weg van het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. O, de Heere kan het doen. En hij wil het uit genade doen. En weet u, dan zie ik daar Abraham liggen. Moe gestreden. Uitgewerkt. Ja, want waar Abraham uitgewerkt is, daar gaat God spreken. Is zo ook niet vaak in het leven van Gods kinderen. Vroeger hadden ze daar zo'n mooie uitdrukking voor. Het gaat om een uitgewerkte zaligheid. Voor een uitgewerkte zondaar. En dat betekent uitgewerkt twee keer wat anders. Een uitgewerkte zondaar, dat is een zondaar die niets meer kan en die niets meer heeft, die het niet meer weet. Die aan het eind is. En voor die is er nu een, ja u hoort het goed, een uitgewerkte zaligheid. En daar betekent dat woord uitgewerkt een zaligheid die helemaal volkomen is. Helemaal af is. Helemaal volledig is. En die zaligheid wil God langs de weg van het bloed uit eenzijdige liefde kwijt. En dan zegt God, als zij langs die weg van het bloed komt en het verbond gaat bevestigen. Het staat vast. Die belofte Abraham dat je een kind zult krijgen en dat je een land zult krijgen en dat je de vader zult worden van de Messias, die staat vast. En al die geestelijke zegeningen die ik je beloofd heb, die staat vast, want ze zijn vastgemaakt in de weg van het bloed. Vastgemaakt omdat ze betaald zullen worden door de Heere Jezus Christus aan het kruis. O, dan mogen we de lijnen doortrekken en zeggen, vanwege het verbond van God, gegrond in het bloed, staat de zaligheid van Gods kerk vast. Staat hun bekering vast. Staat hun rechtvaardiging vast. Staat hun heiligmaking vast. Staat het vast dat ze door alle strijd heen uiteindelijk toch in de hemel zullen komen. Staat het alles vast. Want in de vastheid van het verbond is geen onzekerheid. En de Heere komt langs die weg van het bloed met zoveel zekerheid en zoveel bevestiging. Hij zweert een eed. Ik zal u mijn volk nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. En hoe hoog de aanvechtingen ook mogen gaan onder de vijanden uit de afgrond. Ik zal borg voor u zijn. En als sis de oude slang, het zal toch zo zijn. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want ik kom langs de weg van het bloed. Ik kom tot u, mijn kind, mijn arme zoon, mijn arme dochter. Ik kom tot u in de weg van het bloed. In de gedaante van mijn lieve zoon, in die grote koning, die tot zijn volk komt in het gewaad van het woord. En dan zingt de kerk het ook niet, als ze midden in de strijd van dit leven God mogen ontmoeten en persoonlijk geestelijk uit de schatten van het verbond bediend mogen worden. Gezegend zij die grote koning, die tot ons komt in 's Heere naam. Gezegend zij deze verbondsgod, die in zijn zoon langs de weg van het bloed een mogelijkheid van zalig worden, een weg der verlossing heeft geopend. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging. Heere, we zeggen uw naam dank dat we vanuit deze oude woorden dat kostbare evangelie mochten horen. Dat er een weg van bloed is. Dat is onder de oude bedeling al zichtbaar geworden. Zelfs in de verbondsluiting. Heere, laat het ons maar zien dat we buiten dat bloed om niet zalig kunnen worden. En dat we de kracht van dat bloed en die weg van bloed tot u nodig hebben. O Heere, wil het dan voor het eerst of opnieuw ook aan ons bekend maken. Open die weg voor verloren, uitgewerkte, doemwaardige zondaren. En breng ze op die weg. Heere, wil deze week die we ingingen met ons zijn, schenk dat we uit dit woord veel onderwijs ontvangen mogen. En wil u ons zegenen, ook bij alle werk wat wacht. Zegen ons, zegen hen die niet werken kunnen, zegen hen die werken mogen bij hun werk. Zegen onze kinderen op school en allen die hen onderwijs geven. En wil u ook deze week ons alles sparen en bewaren. Breng ons volgende week hier. Zegen de ambtsbroeder die 's morgens een preek zal lezen. En onze vriend en broeder dominee van de Weert die 's middags zal voorgaan. Wil u een goede en gezegende zondag schenken. We vragen het om. Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gebed des Heren, het 8e vers is onze slotzang. Het gebed des Heren, vers 8. Laat in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.